Goedemorgen allemaal. Mag eerst eventjes reclame maken voor de dienst van volgende week. De Share & Connect dienst. Er is al aardig wat publiciteit voor gemaakt, maar ik mag hem ook nog één keertje benoemen. Alle kaartjes zijn op, dus die kun je niet meer meenemen. Ze zijn nog wel digitaal beschikbaar via Facebook, gewoon delen of via een oude nieuwsbrief. Dus dat kan nog wel. Maar het belooft, tenminste als ik in mijn omgeving hoor, dat er heel veel mensen komen. En dat is fantastisch. En we mogen een gastvrije gemeente zijn. Er zijn veel mensen die meehelpen. En we zien uit naar wat God gaat doen. Pearl Josephson is zet bekend hier in de regio. Maar in het land volgens mij wel. En die komt. En ik merk dat heel veel mensen haar komen. En ik mag ook spreken. Thema van mijn preek wordt leef. Alsof je laatste dag is. Dus met elkaar maken we een mooie dienst van. Waarin we mensen in contact kunnen brengen met de Heer Jezus Christus. Dus denk daar nog aan komende week om mensen uit te nodigen. En vandaag wil ik met jullie nadenken over een van de volgende thema's. En dat is het thema leiderschap in kwetsbaarheid. Afgelopen jaar heb ik heel wat lessen geleerd, zoals de meesten van jullie weten. Ook over belangrijke dingen. Belangrijke dingen zoals God. De kerneigenschap van God. Het karakter van God. Zijn doorbrekende liefde. Geloof. Gemeente. Ook over leiderschap. Dat het mezelf ook betreft. En hoe werkt dat nou aan leiderschap binnen een kerk? Hoe kun je dat nou, van plek kun je dat nou geven? En ook voor mezelf. Wat betekent het nou om voorganger te zijn? En ik wil met jullie daar vandaag over nadenken, vanuit Gods woord. En waar ik achter ben gekomen is dat de belangrijkste waarde daarin is kwetsbaar leiderschap. Kwetsbaar leiderschap. Weet je, het lijkt soms wel alsof de kerk in Nederland, of de kerk misschien wel wereldwijd, een beetje verlegen zit met leiderschap. Maar wat is het nou precies om een goede leider te zijn van een gemeente? En je ziet verschillende invalshoeken dan. Ik zie om me heen bijvoorbeeld heel veel gemeentes die durven niet goed te besturen, geen goed leiding te geven. En wat krijg je dan? Dat iedereen wel iets vindt. En dat haast een gemeente bestuurd wordt door een democratisch proces. Maar joh, de meeste stemmen gelden, laten we erover stemmen. En dat wordt dan de koers van de gemeente. Of als een oudste team of leiderschapsteam, hoe je het ook noemt. En niet duidelijk richting geven, niet duidelijk sturen. Wat krijg je dan? Dat degene vaak met de grootste mond de meeste invloed heeft. Of degene die het meeste geld geeft, de meeste invloed heeft. En dan kan een gemeente, een kerk heen en weer zwalken. Aan de andere kant zie ik ook kerken die hebben heel duidelijke visie op leiderschap. Die zeggen, joh, de voorganger is dat dan vaak of iemand anders, maar dat is de man Gods. Dat is de gezalfde van de Heer. En die moet je haast wel gehoorzamen, want die heeft dan haast een onbeperkte hotline met God. En dus als je niet doet wat die zegt, of dat team zegt, dan ben je haast een afvallige. En daarvan is de wil is wet. Het is eigenlijk weer de hele andere kant van het spectrum. En zo dacht ik na over leiderschap. Wat is het nou om leiders in de kerk te zijn? Maar ook voor mezelf heel persoonlijk. Als ik hier op het podium sta om Gods woord met jullie te delen. Wat is dan de Heilige Geest? En wat is dan Harold? En hoe vermengt zich dat met elkaar? En ook al die verschillende gedachten erover. Ook in een gemengde gemeente, een veelkleurige gemeente als deze. Ja, als je bijvoorbeeld een vol evangelie-achtergrond hebt, of een Pinkster-achtergrond, en dan zie je heel vaak de gedachte van, maar de leider is de man van God. En ik hoor mensen wel eens zeggen, maar dat is een geestvervulde voorganger, of een geestvervulde prediker. En dat is nou echt een man van God. En als je dan doorvraagt, analyseert, dan is het vaak degene die eigenlijk heel hard kan praten, en soms met heel veel charisma dingen kan zeggen, waarbij je bijna stilvalt en niet durft te bewegen. En dan blijkt dat eigenlijk die geestvervulde spreker, dat is iemand die heel goed kan communiceren, vaak een dominant leider is, en vaak heel krachtig in zijn spreken is. En dat is dan geestvervuld. Die is dan vol van de geest. En de iets wat verlegener spreker, die een beetje vast zit aan zijn blaadje en communicatief niet zo sterk is, en niet zo goed kan communiceren, die is minder geestvervuld. Heb je het wel eens geanalyseerd voor jezelf? Hoe zit dat? Wanneer vind je iemand geestvervuld? Zullen we aan het einde van de prediking helemaal nog op terugkomen? Alsof Gods geest alleen maar kan schreeuwen of dominant kan zijn. Zit je aan de andere kant weer van het spectrum, kom je vanuit een reformatorische kerk, dan zie je heel vaak het academische niveau. Je moet op een academisch niveau moet je de Bijbel kunnen uitleggen. En dan ben je een goed leider, dan ben je iemand die Gods woord brengt. De laatste tijd gebeurt het niet meer zo vaak, maar vroeger kreeg ik heel vaak wel de vraag, ja, maar ben je dan ook dominee? Alsof dat een titel is waarmee alles gedekt is, dan is het oké. Dan probeerde ik uit te leggen wat het verschil was van theologische studies en verschil van richting en denominaties en wat het verschil is met baptisten en PKN. En dan probeerde ik een en ander uit te leggen en hoe dat dan zit met dominees, geen beschermde titel en zo. Ja, nou, ben je nou dominee dan of niet? Ja, daar kwam je nog niet verder mee. Alsof dat helemaal heilig is. En dan ben je door de geest van God vervuld. En ik zat stiekem ook even te denken, hoe zit dat dan, toch als je een beetje baptistenroots hebt, hoe zit dat dan? Wanneer ben je dan vaak een man van God of heel belangrijk of heb je een gezag? En ik dacht, volgens mij is dat bij ons baptisten, ik zeg een beetje bij ons baptisten, maar als je van ouds hebt vanuit de baptistengemeente komt, dat is van iemand die Gods woord heel goed kan uitleggen. Waarbij je aan de lippen hangt en zegt van, jongen. Ik heb de Bijbel wel gelezen, maar wat die nu zegt, nou, nu snap ik pas echt de geestelijke dimensie van die tekst. Ik wist niet dat die tekst dat betekende. Tjoh, ik ben echt geraakt. Heel veel kennis vooral vanuit de Bijbel en liefst Bijbels vol onderstreept en uitroeptekens en dingetjes in de zijlijn. Zoveel mogelijk kennis van God. Weet je, en een en ander is niet allemaal fout. Maar brengt ons wel bij van, wat is nou goed leiderschap in de kerk. Ja, voor de velen van jullie zal dat nog een beetje voorbij gaan, leiderschap in de kerk. Maar leiderschap is ontzettend belangrijk. En vanuit Gods woord mag ik je meenemen wat nou goed leiderschap is. Een kwetsbaar leiderschap. En we hebben er eigenlijk allemaal mee te maken. En ik denk dat deze preek, als jij een organisatie leidt, of je leidt een bedrijf, of je hebt een belangrijke functie in het management, of je bent directielid, of je bent ploegbaas, dat je heel veel kunt hebben aan deze preek. Als we gaan nadenken over leiderschapsprincipe vanuit de Bijbel. Maar eigenlijk is het veel breder, want we zijn allemaal op een of andere manier wel een leider. Als je bedenkt dat leiding geven eigenlijk niks meer is dan invloed uitoefenen, dan oefenen we allemaal wel op een of andere manier invloed uit. In je team, misschien in je gezin, in je huwelijk, in je studentenvereniging, in je sportclub. Heel dicht bij huis. Dus deze preek hebben we eigenlijk allemaal wel wat aan, want we oefenen allemaal invloed uit. En ik wil graag met jullie kijken naar de grootste leider aller tijden. En dat is onze Heer Jezus Christus. En heel vaak wordt hij niet gezien als leider. Heel vaak bijvoorbeeld in kinderbijbels of in Jezusfilms komt hij soms wel wat zwak over. Niet als een echte leider. En met een lange jurk aan en dan wordt hij bijvoorbeeld moet hij in de boot stappen. En pas op, wordt hij door twee mensen geholpen. Pas op, Jezus, dat hij nu struikelt. Wordt hij geholpen. Een beetje zwak voorkomen. Maar Jezus was een krachtig leider. Als je ziet wat Jezus heeft achtergelaten. Hoe hij een team van 12 man aanstuurde. Dan kun je er ontzettend veel van leren. En deze buitengewone, geweldige leider, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, heeft een van de belangrijkste principes in leiderschap. En die wil ik met jullie delen. En als je een Bijbel bij je hebt, pak dat er dan bij, Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 32. Dan gaan we dat met elkaar lezen. Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 32. En dan lezen we daar, dat waren de leerlingen van Jezus, waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. En hij nam de 12 weer apart, dat deed hij dus vaker. En nu nam hij ze weer apart en hij vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij weer opstaan. Jezus spreekt over zichzelf dan in de derde persoon. Hij zegt, jongens, we gaan nu naar Jeruzalem. Weer met elkaar, dat hebben we vaker gedaan. We hebben de tempel hebben we bezocht en de synagoge en we gaan vaker naar Jeruzalem. Maar dit keer is het anders. Als je ziet wat er met mij gaat gebeuren, ik zal bespot worden. Ik zal bespuugd worden. Ik zal gegezeld worden. Dat is een zweep met aan de uiteinden stukjes bot of stukjes lood, waarmee de rug werd kapotgeslagen tot het bot toe. En ik zal sterven. Ja, ik zal opstaan, maar ik zal sterven. Dit keer, als we met elkaar naar Jeruzalem gaan, dan zal ik vervolgd worden. Ik zal gedood worden. Dit keer is anders. Hou daar rekening mee. En Jezus deelt daar iets van het diepst van zijn pijn, diepst van zijn angst, diepst van zijn hart. En we gaan verder wat er dan gebeurt. Vers 35. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die kwamen bij hem en ze zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Jezus deelt het diepst van zijn pijn en van zijn hart en dan komen de twee van zijn belangrijkste vrienden, van zijn leerlingen, komen bij hem. En die gaan een totale andere richting op. Ze hebben totaal geen gevoel wat Jezus zegt, maar zeggen: ja, maar wacht even, wij willen ook nog iets zeggen. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat als je iets heel persoonlijks tegen iemand zegt, en dat hij dan antwoordt met iets wat over zichzelf gaat, of totaal iets anders. Oh, zo irritant, hè? Zo irritant. Zulke mensen. Ja. Deel je hart eindelijk. Zeg je van, joh, maak je van je hart geen moordkuil en je bent zo open. En dan vliegt die persoon eroverheen met zijn of haar eigen verhaal. Als je kinderen hebt, dan maak je zoiets ook wel mee. En dat is natuurlijk een heel ander genre, maar als je kinderen hebt, dan heb je soms, tenminste mijn ervaring, dan kun je aan de tafel zitten of bij bed en dan vertel je iets en dan heb je echt zo'n geweldig gezinsmoment. Heel persoonlijk maak je het in begrip en iedereen luistert naar je. En je gaat diep en je voelt de verbinding tussen het hele gezin en kinderen. En dan heb je iets, zoiets persoonlijks, zoiets moois en kwetsbaars verteld. En ja, joh, hebben jullie nog iets erover te vragen? En dan krijg je zo'n antwoord van, ja, papa, je hebt hier al heel de tijd iets tussen je tanden zitten. Van, ja, al dat is weg. Of, mag ik nu van tafel? Weet je wel? En daar gaat je kwetsbare moment. Oké, okay, nou ja, oh ja, het waren kinderen, weet je wel. Maar dat is wat Jezus nu meemaakt. Hij vertelt iets, maar dan zo heftig. Hij vertelt iets persoonlijk. En zijn beste vrienden komen bij hem en zeggen: ja, maar Jezus, allemaal goed bespotten, allemaal goed bespugen. Het is een beetje een negatief verhaal, een beetje pessimistisch. Maar we hebben ook iets te vragen. Kunnen we nog iets over ons ding vertellen? En Jezus vroeg hen toen: wat willen jullie dan dat ik voor je doe? En ze zeiden: wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. En we zien de beste leerlingen die dichtst bij Jezus staan. Ze hebben geen oog, geen oor voor wat Jezus te vertellen heeft. Dat is een hart uitstort. Ze gaan totaal, zijn ze niet bezig waar Jezus te wachten stond. Maar ze zijn bezig met zichzelf. Wat zit er voor mij in? Jezus, als u dan daar de koning bent, als u een leider bent, u bent de baas van Jeruzalem, en nou ja, dat bespuwen, dat begezelen, dat vergeten we even, maar ja, op een gegeven moment zult u daar de leider zijn. Wat zit er dan voor ons in? Oké, okay, we kunnen niet de allerbeste, allergrootste leider zijn, maar toch wel een beetje naast u, links en rechts. Wat is de macht die er bij ons in zit? Wat kunnen we van u verwachten, Jezus? Jezus zegt: ja, maar wat je nou vraagt, dat kun je niet krijgen. Dat kun je niet ontvangen. En dan gaat hij in vers 41 gaat het verder en dan staat er: toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. En waarom werden ze woedend? Ja, Jacobus, Johannes, hoe ben je zo ongevoelig geweest ten opzichte van Jezus? Snapt je dan niet dat hij zijn hart uitstortte? Nee, ze waren woedend van: joh, maar je gaat toch niet achter onze rug om de posities al verdelen? Daar willen wij ook bij zijn. Lekkere jongens, zeg, wij willen ook leiding geven. Wij willen ook dicht bij de macht zitten. Daarom waren ze woedend. En ze begrepen Jezus niet. En Jezus riep hen dan bij zich. En hij zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Jezus zegt: ik geef jullie nu het belangrijkste buitengewone leiderschapsprincipe. En je ziet zo gaat het in de wereld eraan toe. En kijk om je heen en dan zie je dat mensen die heersen, die onderdrukken de anderen. En leiders die misbruiken hun macht, die hebben macht, maar ze doen het voor hun eigen goodwill. Voor wat zit er voor mij in? Om zelf maar hoger te worden en zelf maar te groeien. Maar ik geef jullie andere leiderschapsprincipes. Wat zij doen is niet goed. Kijk maar om je heen. Je ziet de Romeinse Rijk hoe leiderschap gaat. Je ziet bij de schriftgeleerden, de fariseeën hoe het gaat. Dit is wat de wereld zegt. De leiders die hun macht misbruiken. Maar, zegt Jezus, zo mag het bij jullie niet gaan. Zoals het in de wereld gaat, zoals niet-christenen doen, zo mag het bij jullie niet gaan. Ik heb een hele andere leiderschapsformule voor jullie als je mij gaat volgen. Een buitengewoon leiderschapsprincipe. Wie van jullie de allerbelangrijkste wil zijn, de eerste wil zijn, de leider wil zijn, die zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Jezus zegt, zoals hij altijd doet eigenlijk en altijd zegt, ik zet de dingen totaal op zijn kop. Want mijn koninkrijk is geen koninkrijk van wereldse principes, maar van koninkrijksprincipes. En Jezus zegt, als je nadenkt over leiderschap, wees dan kwetsbaar. Een echte leider, een goede leider, is een kwetsbare leider. Wees kwetsbaar in je leiderschap. En gebruik de leiderschap om die ander te dienen. Niet zoals de wereld wil, om zelf nog meer carrière te krijgen, of meer te gaan verdienen, of een betere auto te rijden. Nee, maar gebruik je leiderschap om die ander, die misschien onder je zit in verantwoordelijkheid of positie, of waar je leiding aan geeft, of in je bedrijf, of in je team, om die ander groter te maken. Probeer die ander te dienen. Dat is krachtig leiderschap. En zo anders dan dat we om ons heen zien. De Trumps, en de Poetins, en de Oens, en noem maar op. Zo anders. Zo tegendraads. Maar zo bijbels en zo goed. Weet je, steeds meer leiders, ook in de wereld, komen erachter dat de dingen van Jezus waar zijn, dat de dingen van Jezus goed zijn. Bijvoorbeeld een bekende de laatste jaren is Brené Brown. Wie kent haar of wel eens van over haar gehoord? Dat valt nog mee hoeveel dat zijn. Ze heeft een aantal boeken geschreven over kwetsbaar leiderschap. Een prachtige TED-talk over gehouden. En de kracht van kwetsbaarheid is een van de eerste, bekendste van haar. Maar daarna ook de moed van imperfectie. En pas uit, durf te leiden. Er staat op Netflix nou een show van haar, waarin ze iets deelt, ook ontzettend interessant om eens te bekijken. En ze is geen christen. Maar wat ze wel deelt, is de principes van Jezus. Want als mensen goed leiding gaan geven, dan gaan ze de principes van Jezus volgen. Omdat de Bijbel relevant is en de Bijbel waar is voor jou en mijn leven. En weet je, Brené Brown die zegt van, joh, het is zo belangrijk om kwetsbaar te zijn in je leiderschap. Niet een panzer om je heen te trekken. Van, joh, ik kan het allemaal, ik doe het allemaal. En in een stuk dominantie voorop te gaan. Maar juist te laten zien dat je ook leiding geeft in gebrokenheid. In kwetsbaarheid. Soms misschien zoekend. En zij stelt deze principes voorop. Zij zegt, en ik citeer, kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, van creativiteit en verandering. Want op het moment dat je kwetsbaar durft te zijn, je bent kwetsbaar, dan komt daar ruimte dat je fouten mag maken. Komt er ruimte om te ontdekken. Komt er ruimte om te experimenteren. Want dan word je niet gelijk afgemaakt of beoordeeld. Je wordt geaccepteerd om wie je bent. En zeg je, dat geeft zoveel kracht, ook in bedrijven, organisaties, maar ook in kerken, waarin mensen zichzelf worden, tot ontplooiing kunnen komen. Ze zegt, gooi het panzer af. En dan word je meer jezelf. Een oude managementboek is ook, ik vond het prachtig om te lezen, is Good to Great van Jim Collins. Wie heeft dat wel eens gelezen, het boek? Een aantal mensen. Komt geloof ik uit 2002, maar nog steeds op de bestsellerlijsten. Maar wat heeft Jim Collins gedaan? Die heeft met zijn team een heel groot onderzoek gedaan. Hoe kan het dat sommige bedrijven nou echt accelereren en andere die blijven maar een beetje op een matig niveau? Hoe kan dat? Hoe kan het dat sommige echt vooruitstreven van goed en naar geweldig gaan? En wat kenmerkt die geweldige bedrijven? Dus hij schreef niet van joh, wat je moet doen, maar hij heeft onderzocht van joh, hoe kan het dat sommige bedrijven zo geweldig gaan? En weet je, hij kwam tot het principe op een gegeven moment, een van de eerste dingen ging zijn team leiderschaps van de geweldige bedrijven gingen ze onderzoeken. En wat was de conclusie? Heel veel bedrijven onderzocht. En hun conclusie was van, joh, eigenlijk beschreef hij van, eigenlijk was het schokkend, totaal onverwacht. Want de leiderschap in die bedrijven hadden we verwacht dat dat heel krachtig, ja, charismatisch leiderschap was. Dominant leiderschap. Heel duidelijk neerzetten, een beetje bazig en dan volgen de mensen wel. En tot hun verbazing was het een heel ander leiderschap. Wat hij in dit boek later noemt een niveau 5 leiderschap. En wat we zagen bij die leiders, die bedrijven zoals Gillette naar een geweldige bedrijf toebrachten, waren hele nederige leiders. Zelfs bescheiden. Soms zelfs zagen we iets van verlegens in hun. Nederig leiderschap bracht bedrijven naar een hoger level. Het is niet enig eigenschap, daarnaast ook de wilskracht. De duidelijke visie om ergens naartoe te gaan. Maar het karakter was nederig. Nederig leiderschap. Weet je, en dat bewijst maar weer. De principes van Jezus gewoon geweldig zijn. Dat bewijst maar weer dat Gods woord nog steeds relevant is. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus denkt van ja, allemaal goed en wel van dit soort gasten. Maar ik heb 2000 jaar geleden al gezegd. De principes van Jezus zijn nog steeds relevant. Jezus zegt, wie van jullie het belangrijkste wil zijn, die zal de anderen moeten dienen. Heeft te maken met van, joh, wat kan ik doen voor jou? Wat kan ik voor die ander die misschien in rang of in status onder mij staan, hoe kan ik jou dienen? En ik geloof dat jouw werkvloer kan veranderen, dat je bedrijf kan veranderen, of je team kan veranderen. Als je de principe van Jezus gaat toepassen, de plaats waar jij verantwoordelijkheid hebt ontvangen. En hoe kun je een kwetsbare leider zijn? Ik heb 4 principes die ik met jullie door wil nemen. Een kwetsbare leider, hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Op de eerste plaats geloof ik met hart en ziel dat een kwetsbare leider die durft zijn zwakheid te tonen. Paulus, die was zelf een heel groot leider, die zegt in 2 Korinthe 12 vers 9, daar spreekt God tegen hem. En dan zegt God tegen hem, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. God zegt, prachtig allemaal om een krachtige leider te zijn. Misschien dominant, overheersend. Je kunt misschien van alles voor elkaar krijgen. Maar niet genade. En God zegt, hoe meer gebrokenheid, hoe meer jij jouw zwakheid durft te tonen, hoe meer ook ik kan laten zien dat ik het door jou heen doe. Dat ik genade kan laten zien. En daar zit de kracht. En Paulus die schrijft dan zelf verder. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Ja, in mijn zwakheid ben ik sterk. In mijn zwakheid ben ik sterk. Zo tegendraad, zo anders dan dat we om ons heen horen. Want we leven in een maatschappij waar we allemaal sterk moeten zijn. Allemaal laten zien dat we het haantje moeten zijn, of dat we het allemaal weten. Waarin we ook vooral de barsten in ons ego niet mogen laten zien. Dat is wat we om ons heen zien. En ik zie het ook in de kerk. Een krachtige kerk moeten we zijn. Als kerk van Nederland of kerk van de wereld. En niet zozeer Ichters, maar kerk in zijn algemeenheid. Vooral niet twijfelen. En als je twijfelt, dan sturen we dat wel weg of we hebben wel een boekje voor je. En als je zwak gelooft, joh, kom maar mee en dan krijg je wel een cursus. En als je nog worstelt met zonde, joh, meer discipline. Ga maar bidden, ga maar Bijbel lezen. En allemaal prachtige dingen. Maar waarin op een gegeven moment mensen die blijven twijfelen, of mensen die onzeker zijn, of mensen die niet precies weten, mensen die zwak geloven, zoekend geloven, dat ze op een gegeven moment voelen, ja maar, er is geen plaats voor mij. Ik moet voldoen aan A, B, C, D, voordat ik geaccepteerd mag worden. Dat er geen ruimte is in de kerk van Jezus Christus om te mogen twijfelen, dat er geen tijd gegund wordt om zwak te geloven, om te groeien. Wees kwetsbaar in je leiderschap. Ik geloof dat dan Christus nog mooier in jou, door jou, naar voren komt. Hoe kwetsbaarder jij en ik zijn, hoe mooier Christus naar voren komt. Op een gegeven moment zat ik op het diepst in mijn burn-out verschijnselen vorig jaar. Kreeg ik bezoek. Iemand die zegt, joh, ik weet waar je naartoe gaat. Ik weet waar je nu zit. We zijn nu 6 of 8 weken verder en dan zit je op de bodem en nu kom ik jou bezoeken. En ik heb in een van mijn eerste preek gezegd hoe alle grond onder mijn voeten vandaan was geslagen. Ik twijfelde aan alles. Ik meer wist wat het geloof, hoe ik dat de hand naar voeten kon geven. En ik had het met hem erover. En toen zei hij, joh, maar ben je toch meer menselijk geworden? Ik zeg, daardoor ben je veel menselijker geworden. En ik dacht, wauw, geweldig. Wat een gevaar schuilt er ook in, dat ik hier op het podium, maar elke week weer opnieuw jullie mag vertellen wat je moet doen. En dat daardoor het beeld ontstaat. Dat op het podium alleen maar de meest krachtige geloofshelden staan. En ik geloof dat we met elkaar, ook als leiders, ook als voorganger, die kwetsbaarheid mogen laten zien. Mogen zoeken. En zeggen, ja maar, in die zwakheid ben ik eigenlijk wel eens heel sterk. Want dan weet ik weer hoe groot de genade is. Misschien weet ik alles niet meer. Of misschien leef jij wel in zonde. Of misschien twijfel je. Maar juist daardoorheen blijft die liefde van God. En in die zwakheid kan God zijn genade, kan Jezus zijn kracht laten zien. In zwakheid ben ik sterk. Tweede eigenschap van een kwetsbaar leider is denk ik is een empathische. En dat is een ander woord voor invoelende leider. Goede leiders leven zich in anderen. In Romeinen 12 zegt Paulus, wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Ken degene die, met wie je werkt of die onder je staat of met wie je een team vormt. En wees blij met hen, zorg voor hen. Weet of die verdriet heeft of blij is. Weet je, en Jezus was zo'n groot voorbeeld daarin. En weet je, soms moet je het wat ook van nature, van qua karakter hebben en dat heeft niet iedereen, dat snap ik. Maar je kunt best wel leren. Ik ken iemand, die had het ook niet van karakter. Hij had een belangrijke leidinggevende functie in een groot bedrijf. En hij stuurde veel mensen aan. Er was één persoon, daar kon hij echt niet meer mee. En weet je, hij was christen en op een gegeven moment had hij een dienst bezocht, een preek gehoord. En hij zei van, joh, maar vanaf dit moment ga ik het anders doen. En ook al heb ik het misschien niet zo in me, maar ik ga elke dag, als ik langs die vrouw heen loop, ga ik haar heel bewust groeten. Ik ga hallo zeggen. Ik ga niet meer langs haar heen lopen. En ik ga één keer per week ga ik vragen, gewoon, hoe gaat het met je? Ga ik een gesprekje aanknopen. Misschien niet vanuit mezelf. Misschien op de automatische piloot. Misschien moet ik het in mijn agenda zetten. Maar ik ga het wel doen. Weet je, na een aantal weken was die relatie totaal veranderd. Waarom? Door invoelend te worden. En misschien hebben we het niet allemaal in ons. Maar we kunnen wel van basis leren. Sprak eens iemand met kind die ontzettend ziek was geworden. Chronisch ziek. En die persoon die vroeg aan zijn baas van, joh, mag ik daar vrij voor hebben, want ik moet naar het ziekenhuis en dit en dat. En die baas die zei, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Alles was moeilijk. Kon nauwelijks. Weet je, en een keer erop, toen dacht hij, joh, ik vraag het maar niet weer. Niet invoelend. Niet meelevend. Maar hoe denk je dat die baas en dat bedrijf over de tafel gaat op een verjaardag? Hoe denk je dat de verhouding is als werknemer om daar verder te gaan werken? Je kunt andersom redeneren. Op het moment dat een baas of een werkgever zegt van, joh, maar neem alle vrijheid. Ik gun je dat en ik geloof dat je daar niet meer aan de loop gaat. En joh, wij vangen het wel op, joh. En zorg voor je kind, want dat is je eerste prioriteit, joh. Ga voor je gezin. Wat voor een werknemer creëer je daarmee? Iemand die voor je door het vuur gaat. En later, als het kind weer beter is, die zal alles voor je doen. Als een misschien een vrije dag nodig heeft, dat hij denkt, ja, maar wacht even, ik ga niet weer vragen. Ik ga het proberen zelf op te lossen. Je krijgt zo'n ander denken, model. Mensen gaan door het vuur. Waardoor door als je gaat inleven in mensen met wie je werkt of die misschien onder je staan op de werkvloer. Kwetsbare leider is invoelend, is empathisch. Kwetsbare leider is denk ik ook iemand die andere meningen serieus neemt. En ook goed tegen kritiek kan. En niet gelijk alle andere meningen wegwuift. Paulus die zegt, en in de Bijbel in de gewone taal wordt het heel mooi gezegd in Filippenzen 2 vers 3. Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn. En een ander belangrijker vinden dan jezelf. Geldt ook voor leiders, geldt ook voor werkgevers. Geldt ook voor je leiding geeft aan je team. Anders zelfs belangrijker vinden. Kijk, joh, wat kan ik voor je doen? Hoe kunnen we er misschien samen uitkomen? Wat vind je ervan? Weet je, de Jim Collins die ik net noemde van het boek Good to Great, die zegt van, joh, op het moment dat een goede leider, dat het goed gaat, en dan kijkt hij uit het raam. Dan zegt hij, joh, mijn team heeft dat gedaan. Wat een fantastisch team heb ik. Kijk eens, joh. Nee, kijk eens naar mijn team. En als dingen fout gaan, dan kijkt hij in de spiegel. Zegt, ja, jongens, sorry, dat heb ik gedaan. Heb ik fout gedaan. Dan neem ik de verantwoordelijkheid voor. Goed leiden, probeert de ander te laten groeien. En weet je, ik denk dat de kerk van Jezus Christus hier veel in kan leren. Ik merk dat de kerk van de Heer Jezus vaak nog wel, wel lange tenen heeft of moeilijk vindt om feedback te geven. Want ja, kunnen we niet, we moeten ook lief zijn voor elkaar. soms moeilijk vindt om feedback te ontvangen. En weet je, hoe komt dat? Het is ook eigenlijk wel logisch, want de kerk bevat ook vaak zulke gebroken mensen. En het kan zomaar zijn dat je een stukje kritiek, feedback geeft. En dat raakt een open wond, een open zenuw van afwijzing van misschien wel van heel vroeger, wat zich heeft opgebouwd. En alles wat negatief gezegd wordt, wordt gelijk zo geïnterpreteerd en iemand voelt gelijk de afwijzing en de minderwaardigheid over zich heen stromen. Dus dat is heel lastig, dat is ook moeilijk. En als je dat herkent, dan mag je gaan bouwen aan een stukje heelheid voor jezelf. Want als je jezelf niet lief kunt hebben, dan is het ook heel moeilijk om God lief te hebben. Dan zie je ook altijd de kritiek van God over je heen. En het is ook heel moeilijk om de anderen lief te hebben, want dan zie je ook altijd de kritiek van de anderen. Misschien zijn dingen in jouw verleden scheef gegroeid, dan mag je daarmee aan de slag, mag je bij God brengen. En misschien heb je daar wel hulp van anderen bij nodig. Alles in ons, zegt Brené Brown, alles in ons zegt van ik wil niet kwetsbaar zijn. Ik wil dat panzer om me heen aantrekken. Maar zij zegt ook, wij snakken allemaal, is weer zo bijbels, we snakken allemaal naar liefde en intimiteit. En als jij meer liefde en intimiteit wilt ontvangen, heb je daar meer kwetsbaarheid voor nodig. Hoe kwetsbaarder je bent, hoe meer liefde en intimiteit je kunt ontvangen. En dat is moeilijk, want als je kwetsbaar bent, kan het zijn dat mensen over je gaan roddelen. Kan het zijn dat je wordt afgekeurd. Kan het zijn dat mensen gaan oordelen. Oh, wat heftig, wat moeilijk is dat. Maar uiteindelijk mag je er naartoe groeien om te proberen andere meningen serieus te nemen. Niet te persoonlijk aan te trekken en tegen kritiek te kunnen. Tot slot op de vierde plaats denk ik een kwetsbaar leider die zegt makkelijk sorry. In Spreuken 28 vers 13 zegt de Bijbel in gewone taal, als je je fouten niet toegeeft, dan krijg je ellende. Het is belangrijk om je fouten toe te geven. Maar als je echt spijt hebt, dan krijg je vergeving. Een hele persoonlijke vraag aan jou, hoe zit het bij jou? Kun jij makkelijk sorry zeggen? Excuus aanbieden? Aan je personeel? Als je het fout hebt gedaan, je weet dat je eigenlijk niet goed zat. Of blijf je staan op je waarheid? Onkwetsbaar. Kun je makkelijk sorry zeggen tegen misschien je personeel? Of je baas? Je collega? Je kind? Je man, je vrouw, je ouders, de buren, je zus. Kun je makkelijk sorry zeggen? Weet je, als je je fouten niet toegeeft, als je het lastig vindt, ja, je krijgt ellende op een gegeven moment. Misschien wel ellende met jezelf. Wat gewoon heel lastig is, dat hoopt zich op. Maar God wil dat we vrij staan tegenover elkaar. Lieve mensen, kwetsbaar leider. Wil jij groeien naar een kwetsbare leider op de plaats waar jij gesteld bent? We hebben allemaal verantwoordelijkheid, op welke plek dan ook. Welke springt er voor jou uit? Waar mag jij aan werken? Of het raakt jou, zeg je, oh ja, dat kan ik nog wel iets in groeien. Weet je, ik geloof dat we met elkaar, als we dat doen, dan is het gewoon heerlijk om Jezus volgers, christenen in dienst te nemen. Dat zijn de beste werknemers. Dan is het geweldig om voor een baas te werken die een Jezusvolger is. Want die weet om een goede manier leiding te geven, kwetsbaar te zijn. Die weet waar het om gaat. Die past de principes van de Heer Jezus toe. En weet je, Jezus heeft het allemaal. En we hoeven geen leiderschapsboeken te lezen. Ja, misschien wel, misschien helpt het. Maar Jezus heeft het allemaal. Het staat allemaal in Gods woord. En als we de principes van Jezus toepassen, kan onze werkplek veranderen van miserabel in een leuke werkplek, of te lastig personeel tot productief personeel. Dus de principes van Jezus gaan toepassen. Hoe gaan we dat doen? Nog even terugkomen. Wanneer ben je geest vervuld? Als we meer van de geest hebben. Als je een werknemer of een werkgever bent, of een leider bent die meer van de geest heeft. En wat is dat? Paulus die zegt het in Galaten 5 vers 22, zo mooi. Dit is waar het om gaat. De vrucht van de geest. Wat is dat dan? Is dat heel hard schreeuwen vanaf het podium? In de vrucht van de geest is meer liefde, meer vreugde, meer vrede, meer geduld, meer vriendelijkheid, meer goedheid, meer geloof, meer zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als dat groeit in ons, dan kunnen we maatschappijen, werkplekken veranderen. Zullen we gaan staan en dan gaan we daarvoor bidden. En de band die mag naar voren komen. Lieve Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, dat als we u volgen, dat we mooie leiders mogen zijn. En allemaal zijn we wel op een of andere manier een leider. Heer, want we oefenen invloed uit. Hier of daar, Heer. En we bidden, Heer, dat u ons maar volmaakt met uw Heilige Geest. Met onderscheidingsvermogen. Met kracht. Heer, om kwetsbare leiders te zijn. Liefdevol. Nederig. Dat we sorry durven te zeggen. Heer, dat we heel dicht bij u mogen leven. Heer, vervul ons, Heer, met meer liefde, met meer trouw en goedheid en vriendelijkheid. Heer, leid ons leven. En Heer, op dit moment staan we hier voor uw troon en kent u onze levens. En willen we ook zeggen, hier zijn wij. Misschien loopt het stroef, Heer, in onze omgeving. Misschien loopt het stroef in ons huwelijk. Of in ons gezin, of op onze werkplek. Misschien loopt het stroef in onze klas, of met onze vrienden, met onze collega's. En geef ons dan de leiding en de kracht, Heer, om uw principes toe te passen. Heer, want u was degene die totaal nederig was. Heer, u had alles, u was alles, u kon alles. Maar u koos de weg van zelfverloochening, Heer, en van nederigheid. Dank u wel dat u ons daardoor gered heeft. Heer, en vul ons zo en leid ons zo. Heer, op de plek waar we verantwoordelijkheid mogen dragen waar u ons gesteld heeft. In Jezus' naam.